U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
What up Amsterdam, of beter gezegd, what up world?
Hou je van house en underground music?
Luister dan naar de Joint Radio voor de opkomende artiesten en ondernemers.
Eén keer per maand hebben we een politieke show.
Tune in op
106.8 FM op Stads FM.
Joint Radio.
Amsterdam Cares is op zoek naar jou. Ben jij een young professional of student en heb je altijd al willen meewerken aan een betere samenleving? Geef je dan eens op als vrijwilliger. Het mooie is dat je per keer kunt opgeven, dus je kan ook eenmalig meewerken. Ben je nieuwsgierig geworden? Ga naar amsterdamcares.nl voor meer informatie. Amsterdam Cares. Flexibel vrijwilligen.
Op zaterdagavond 9 juni gaan we terug in de tijd met een discofeest met muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Wie heeft er niet gedanst op deze geweldige discomuziek? Dit gaat gepaard die avond met een geweldige lichtshow. Terug in de tijd hier met Radio Noordzij. De tickets zijn €7,50 en zijn te bestellen op www.radionoordzij.nl of 020-8508-415. Het discofeest wordt gehouden in het Antoniushuis aan de Kampervoelenweg 207 in Amsterdam-Noord. Dit wil je niet missen. Bestel nu je tickets à €7,50 voor het grote discofeest op 9 juni op www.radionoordzij.nl of 020-8508-415.
In Tropenmuseum Junior staat er een vliegtuig voor je klaar. Reis mee en laat je verrassen in Zizo, Marokko. Boek nu je ticket op tropenmuseumjunior.nl.
U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
Zo, goedemiddag en welkom bij Hello Radio. Het is vandaag alweer de laatste dag van ons thema carrière en opleiding. Dus geniet lekker mee van ons programma, want we hebben weer interessante onderwerpen. En zo dadelijk hebben we een telefoongesprek met Alissa Rees. Zij is social designer en heeft een draagbaar infuus ontwikkeld. Afgelopen week was zij daarvoor bij ons te gast. En de komende uitzendingen worden we bijgepraat over haar pilot bij het OLVG in Amsterdam. En in het tweede uur hebben we Dina Pelle te gast in ons item Food for Thought. En uiteraard zijn we benieuwd wat ze ditmaal gaat brengen.
Ja, dat belooft hier wat interessant te worden. Deze middag hebben we ook Jeanne Martens bij ons te gast. Zij is werkzaam aan de HVA en buitenpromovendus bij de VU. Daarnaast is ze voorzitter van VVAO, de Landelijke Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding. En dat gaat over enkele dagen haar 100-jarig lustrum vieren. Dus dat belooft ook al heel wat moois. Ze wordt vandaag vergezeld door journaliste en historicus Alice Pechtel. Ze is ook auteur van het boek Buitengewone Vrouwen in de voetsporen van Aletta Jacobs. En Aletta Jacobs en nog meer boeiende vrouwen zijn lid geweest van de VVAO. Straks gaan we hierover met deze dames in gesprek. Later in de middag hebben we Hanna Naus van de Bildung Academie bij ons te gast. En zij is studentencoördinator, trainer, onderwijsontwikkelaar en adviseur. Dus in de tweede uur praten we met haar bij over het belang van Bildung in de huidige maatschappij.
Ja, dat wordt inderdaad wederom een boeiende middag. En die starten we met Alissa Rees vandaag. Afgelopen week vertelde zij over de start van de pilot in het OLVG en van haar ontwerp voor de draagbare infuus genaamd de IV Walk. En vandaag is de echte eerste spannende dag voor haar. En we zijn benieuwd hoe het gaat. Alissa, welkom bij Hello Radio.
Hallo, hoi.
Hallo. Nou, leuk dat je er weer bent.
Ja, ja, heel leuk.
Ben je nou in het OLVG of gewoon op het balkonnetje van de zon aan het genieten?
Nee, ik ben nog in het OVG. En sterker nog, ik draag nog steeds de IV Walk op mijn lichaam.
Oh.
Dus het was onwijs spannend vanochtend.
Nou, laten we bij het begin beginnen. Want wat is er allemaal gebeurd de afgelopen paar dagen rondom die IV Walk pilot?
Ja, nou, de afgelopen dagen was vooral voorbereiden en alles klaarmaken voor de pilot. De officiële pilot begint vrijdag 1 juni. Maar vandaag was de testdag of de pomp wel überhaupt ging draaien in het vest. Okay. Dus dat was voor mij natuurlijk het allerspannend. Dat je denkt, waarom ga je dat niet eerder testen voordat je dat een pilot erachteraan doet.
En maar hoe dat, blij ben je met de pompbedrijf?
Ik ben heel erg blij, want het was vanochtend ontzettend stressen. Want de IV-walks werden vanochtend nog afgeleverd, de nieuwe prototypes. En toen was het 10 uur dat we gingen ontmoeten in het OVG. Toen zijn we met een hele groep gaan kijken naar hoe we de pomp gaan installeren in het vest. En kijken of die werkt.
Zo.
En tratatatatum, hij werkt.
Oké, dus. Ja. Helemaal leuk.
Gefeliciteerd.
Ja.
Dankjewel. Dat was wel echt heel bijzonder om te doen. Ik ging het natuurlijk letterlijk ook omdoen, het vest. Dus het was een soort van, echt een momentje. Ja. Dus dat was heel leuk.
Heel speciaal. Goh, en wat gaat er vanaf nu zoal gebeuren?
Vandaag loop ik nog steeds met de pomp. Dus of met het infuus om me heen om te kijken of hij signalen geeft of wat er precies gebeurt. Maar alles loopt nu helemaal soepel. En ik voel het eigenlijk nauwelijks. Ik vergeet af en toe dat ik hem om heb. Dus dat is ook fantastisch.
Heel goed.
Dus vanavond gaan we nog introductie geven op de urologieafdeling. Samen met het pompbedrijf om de verpleging te informeren. Van wat gaan we de komende weken doen. Dat we in ieder geval ons gezicht laten zien. Dat ze niet denken wie lopen er op onze afdeling.
Ja.
En dan gaan we vanaf vrijdag 1 juni tot 12 juni ben ik in ieder geval van 's ochtends tot 's avonds aanwezig in het OVG. En dan gaan we vrijwilligers proberen te werven die de IV-walk om willen doen. En daarna een interview afnemen van wat vonden jullie van de gebruiksvriendelijkheid of van het materiaal of van de zwaarte. Dus dan dat wordt natuurlijk ook hartstikke spannend. Maar het spannendste is geweest dat die in ieder geval werkt. Dus dat, daar ben ik al heel erg blij om.
Nou, dat is goed voor je om te horen, ook voor ons. En wat is het eerste onderzoek waar de studenten mee van start gaan?
Ja, de studenten die kijken, zij richten zich ook op de verpleging. In de zin van, hoe handig is het ook voor de verpleging? Nu kan de pilot natuurlijk niet te breed worden, dat je gebruiksvriendelijkheid, verpleging en alles erbij betrekt. Dus ze gaan ook gewoon mee interviewen en kijken van welke aanpassingen kunnen we nog doen om het een perfect prototype te krijgen. Dus vooral ook steun.
Ja.
En dus bijstaan. Dus dat is ook heel fijn.
En jij bent daar gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dan begeleid je ook de studenten natuurlijk.
Ja, de studenten zullen er niet. Ja, precies. De studenten zullen er niet elke dag aanwezig zijn. Maar ik ben er wel elke dag aanwezig. En ook mijn zus die me ook documenteert en filmt en fotografeert. En we willen ook de patiënten die gefotografeerd willen worden, daar moeten dus dan ook toestemmingsformulieren voor zijn. Willen we dan ook mooie foto's van maken of filmen en daarvan een compilatie uiteindelijk creëren. Zodat we een mooi filmpje van de hele pilot hebben.
Alissa, die vrijwilligers waar je het net over had, aan wat voor profiel moeten zij voldoen voor dit project?
Ze moeten in ieder geval boven de 18 zijn.
Okay.
Anders krijg je weer hele andere problemen.
Ja.
Maar tussen de 18 en onder de 70 heb ik nu voor gekozen. In ieder geval dat ze fit genoeg zijn om rond te lopen. Daarnaast mogen ze geen wonden op het bovenlichaam hebben. Zodat het infuus misschien dat kan irriteren. En voor de rest kan iedereen meedoen. Man, vrouw, maakt niet uit. Dus nee. Dat is...
Je hebt tegenwoordig ook genderneutraal, hè? Dus man-vrouw genderneutraal.
Man-vrouw genderneutraal kan allemaal. Hoe je jezelf ook wil noemen, dat maakt nog niet uit.
Okay. Ja.
Hey, voorlopig blijven we jou lekker volgen tijdens deze pilot. Wat is de planning?
Van de pilot?
Ja. Yeah.
We gaan in ieder geval dus vrijdag beginnen. Dan gaan we, het is natuurlijk een beetje aanvoelen hoe en wat. Want voor ons is het natuurlijk ook ontzettend spontaan. Hoeveel vrijwilligers per dag gaan meedoen. Wie er gefilmd wil worden. Misschien waar we op vastlopen. Dus het is vrijdag vooral een test. En dan gaan we eigenlijk met die verbeteringen gaan we de komende 2 weken gewoon door. En vooral er zijn op de urologieafdeling. Met de IV-walks klaarstaan. En zoveel mensen informeren over het project. En kijken van wie er mee wil doen. En dat is en dan sluiten we het af op 12 juni natuurlijk met een de grote borrel.
Natuurlijk.
En dan, ja. En dan hopelijk hebben we een mooie conclusie daaruit.
Ja.
Maar vandaag is echt al hartstikke fijn dat het is gelukt.
Superleuk. Heel goed. Alisa, bedankt voor deze update.
Ja.
We blijven je voorlopig even volgen. En we spreken je volgende week weer, hè?
Ja, zeker weten. Dan ben ik weer in de studio.
Ja, hartstikke leuk.
Veel succes.
Tot dan.
Oké, okay, dankjewel.
Doeg. Doeg. Dat was Alisa Rees en zij is druk bezig met haar pilot voor de IV-walk. Dat gaat ontzettend goed. Dus ja, wij zijn blij dat het goed met haar gaat. En we hopen dat het een mooie, succesvolle pilot wordt. We gaan er even uit voor de muziekbreak en dan gaan we zo dadelijk weer verder met Hello Radio.
Love takes our train. Summer breeze and brilliant light. Only love she sees, she controls our love. Love sails to a new light. Promised you a miracle. Belief is our beauty thing. Promises, promises. Golden days break wondering. Oh, yes, she sees. He controls her love. Like those who prove. Everything is possible. Never seems. Everything is possible. Oh. I promised you a miracle. Belief is our beauty thing. As golden days break wondering, reflects on them a while. Love speaks so quietly, slipping back on golden tides, breathing with screen memories. Promised you a miracle. Belief is our beauty thing. Promises, promises. As golden days break wondering.
Zo, nou dan gaan we weer verder met het programma. We hadden zojuist Alisa Rees even aan het woord over haar project. De IV-walk bij de bij het OVG. Dat is een draagbaar infuus. Het is heel spannend allemaal. Het loopt allemaal heel goed. En we zijn nu aangekomen met een heel leuk interview met Jeanne Martens en Alice Pechtel. Ze zijn vandaag bij ons in de studio aanwezig. En Jeanne Martens is werkzaam aan de HVA en buitenpromovendus bij de VU. Daarnaast is ze voorzitter van VVAO, de Landelijke Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding, dat over enkele dagen haar 100-jarig jubileum viert, of lustrum. Met haar hebben we ook Alice Pechtel te gast. Alice is journalist en historicus en auteur van het kerstverse boek Buitengewone Vrouwen in de voetsporen van Alette Jacobs. Dames, hartelijk welkom bij Hello Radio.
Dankjewel.
Ja.
Ja, heel leuk dat
fijn
jullie,
dat jullie
zijn.
Ons weer ontvangen.
Goh,
ja,
dat,
natuurlijk.
Dat, dat is een hele zwoele stem, Alice. Had je dat goed gehoord?
Nou, dit is mijn eigen mijn natuurlijke stem. Dus,
Oh, is je natuurlijke stem?
Ja.
Nou, dan moet je zuinig op zijn.
Ja, heel goed.
En maar je bent wel een je bent journalist.
Ja.
En overwegend schrijvend journalist.
Ja, nou ja, eigenlijk alleen maar.
Alleen maar.
Ik schrijf voor Opzij, voor het blad Maarten, Historisch Nieuwsblad, Margriet. En ik heb ook voor kranten geschreven, noem maar op. Dus ik heb al vanaf mijn afstudie, ik ben een historica.
Ja.
Maar sindsdien heb ik gewoon mijn werkzaamheden gecombineerd. Ik heb wel geschiedenis gestudeerd, maar uiteindelijk ben ik als journalist aan het werk gegaan. En de laatste jaren schrijf ik ook boeken, geschiedenisboeken. Met name over vrouwen, historische vrouwen. Of tenminste vrouwen die in de geschiedenis, recente geschiedenis, een rol hebben gespeeld.
Ja, dus heel mooi.
Ja, wij noemen dat spraakmakende vrouwen.
Ja. Ik ook.
Zeker in de media. Ja. Hey, ik heb heel even je website bekeken. Wat heb jij met Rome?
Nou, ik ben op mijn 18e naar Italië, of tenminste op mijn 18e naar Italië gegaan. Toen heeft Italië mijn hart gestolen. En uiteindelijk, toen ik tegen het einde van mijn studie liep, ben ik naar het Nels Instituut in Rome gegaan om mijn studie af te ronden. En daar ben ik afgestudeerd op een onderzoek naar een 19e-eeuwse schandaaljournalist. En toen ben ik nog diverse malen terug geweest. Ik heb stage gelopen bij de toenmalige correspondent van de Volkskrant, Jan van der Putten.
Ja.
En ik ben af en toe word ik weer tot Italië aangetrokken. Zoals dat zo gaat.
Is
een jeugdliefde.
Mooi land ook.
Is Jan van der Putten nog steeds correspondent voor Italië? Of
nee, hij is uiteindelijk verplaatst naar China. En volgens mij doet hij allerlei, want hij is met pensioen al enige jaren. En hij spant zich nog wel in om Chinese banden aan te leggen, noem maar op. Maar ik heb niet heel veel contact meer met hem. Het was al in het begin jaren 90. Dus
oh, oké.
Okay. Ja. 20
jaar in het begin. Ja. Volg je de politiek nog in Rome?
Ja, maar het is heel moeilijk bij te benen. Hè. Ik bedoel, iedereen was in het web een roer dat er een populistische regering zou komen. Maar uiteindelijk is het wel weer in de kiem gesmoord. Dus er is geen pijl op te trekken van de Italiaanse politiek. Althans, niet voor mij. En ik denk dat van heel veel Italianen ook niet meer.
Ja.
Wat ik had begrepen is, in 2016 is Virginia Raggi is verkozen tot burgemeester van Rome.
Van Rome, een jonge vrouw, hè? 40.
Ja, een jonge vrouw inderdaad.
Ja.
Voor het eerst.
Ja.
Voor Rome, dat wil echt wat
dat hebben we nog niet eens in Amsterdam bereikt, hè? Een jonge vrouw.
Nee, dat is ook weer een discussie waard. Alleen, nou had ik begrepen dat ze al vanaf dag 1 onder vuur ligt. Want ze maakt deel uit van een anticorruptiepartij. En in de media wordt gezegd dat ze te weinig bagage hebben om een stad als Rome te kunnen leiden. En het is een enorme corruptie gebeuren daar.
Het is heel ingewikkeld in Italië. Want Italië is uiteindelijk is het ook pas een hele jonge natie. In 1860 is het pas een eenheid geworden. En waar Rome met name mee te kampen heeft. Want andere steden zijn natuurlijk ook heel ingewikkeld te besturen. Napels, Palermo, noem maar op. Is dat in Rome ook de paus is gevestigd. Vaticaanstad. En die heeft ook heel veel belangen. Dus het is ontzettend ingewikkeld om, ook als je van goede wil bent, om een doorbraak te maken. Er zijn heel veel gevestigde belangen. En dat is natuurlijk niet in het openbaar zichtbaar. En mensen willen gewoon, het is een beroemde uitspraak van, alles moeten veranderen omdat alles hetzelfde wil blijven. En dat is, het is heel moeilijk om Italië in een soort moderne natiestaat te veranderen. Democratie echt een democratie te laten worden. Omdat de Italianen ook gaandeweg de jaren niet echt veel te verwachten hadden van de overheid. En ja. Het is een heel lastig, heel ingewikkeld land. En bovendien wilden er heel veel katholieken, maar ook de grootste communistische partij in Europa was ook van oudsher in Italië gevestigd. Dus dat zijn hele tegenstrijdige blokken.
Ja.
En ja, zo'n jonge vrouw, je kunt er wel nagaan. Ik bedoel, dus ook Italianen is ook volk wat bekend staat om machismo. Dus het is denk ik ook voor haar heel erg lastig om ook sowieso haar mannetje te staan.
Ja,
maar goed, het is natuurlijk heel erg, weet je, bewonderingswaardig dat ze überhaupt die poging waagt.
Ja.
Want je kunt ook zeggen, ja, ik begin er niet eens aan. Nee. En ik denk dat dat gewoon toch wel een beetje te prijzen is, dat zolang er nog jonge mensen zijn die gewoon toch een poging wagen om te veranderen, dat we er niet, de hoop niet moeten opgeven.
Zeker niet. Nee.
Maar misschien kan je ook een boek over haar schrijven.
Nou, dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Ja, maar ik weet niet of ze dan al weg is.
Ja,
ja dat
voor ik het boek af heb.
Ja, klein detail.
Ja. Maar nee, goed. We zijn hier natuurlijk vandaag ook vanwege het boek wat je geschreven hebt. En natuurlijk ook vanuit de vereniging waar Sjane de voorzitter van is. Van de vereniging VVAO. Hoe gaat het met de vereniging?
Het gaat uitstekend met de vereniging. Wij gaan bijna een feestje vieren.
Ja.
Ik zie erg uit naar het boek dat Alice geschreven heeft en dat morgen bezorgd wordt.
Morgen?
Goh. Morgen hebben we het live in handen. En we gaan vrijdag starten met onze algemene vergadering. Een feestelijke algemene vergadering. Het is natuurlijk bijzonder dat je 100 jaar mag vieren en dat je dat met elkaar doet. We gaan ook voormalig hoofdbestuursleden uitnodigen om specifiek dit met ons te vieren. En ook alle andere leden natuurlijk.
Ja.
En zaterdag vieren we een heel breed feest met een symposium, met allerlei culturele activiteiten en natuurlijk gewoon een feest.
Ja.
En ja, dan gaat het goed met een vereniging. Ik vertelde net tegen iemand, we zijn echt weer bezig om die luiken open te zetten. Het is een aantal jaren, en dat komt ook uit het boek van Alice naar voren, niet heel not done geweest om over emancipatievraagstukken, problemen of vraagstukken waar vrouwen mee te maken hadden te praten.
Of te veel te praten. Want
of
het is
te veel. Maar ook überhaupt was het gewoon niet zo gebruikelijk een bepaalde tijd om het daarover te hebben. En dat maakt denk ik wel een beetje dat je als vereniging ook zegt van nou dan laten we maar even een stapje terug doen daarin. En daar zijn we nu weer mee bezig om dat weer te veranderen. En ik noem dat dan de luiken open te zetten om weer allerlei dingen op te pakken.
Ja.
Is dat, Sjane, de reden voor jou geweest ook om dat onderzoek te doen naar sociaal kapitaal?
Nee. Misschien, ik zeg wel heel stellig nee. Mijn onderzoek over netwerken en de rol van netwerken komt denk ik wel voort omdat ik op zoek was naar een onderwerp wat ik heel interessant vind. En ja, je kunt nee zeggen. Nee, dat komt niet daaruit voort. Maar het is natuurlijk wel iets wat mij heel erg bezighoudt. Ik ben een netwerker. Ik vind netwerken interessant. Ik stapte uit een ander netwerk omdat ik een bepaalde baan achter me liet. En dat betekende dat ik op zoek was naar een ander netwerk. Dus ik ben altijd wel in netwerken actief geweest. Maar tegelijkertijd wilde ik ook een breder onderwerp. Ik ben voorzitter van de VVAO, Vrouwennetwerk. En mijn onderzoek gaat echt over hoe mensen dat sociaal kapitaal in de brede zin van het woord gebruiken.
Ja.
Wanneer verwacht je eigenlijk je onderzoek af te kunnen ronden?
Volgend jaar.
Volgend jaar?
Ja.
Dat is spannend. Januari 2019?
Nee, dat is eind van het jaar 2019. Ik hoop in juni mijn promotie af te ronden. Dan alles op papier te hebben en na de zomervakantie te promoveren.
Nou,
ja,
het is je gegund. Het is wel spannend.
Ja.
En het is natuurlijk een mooie bijdrage aan dit geheel.
Ja, ik las eventjes bij jullie op de website dat jullie ook van plan zijn om nieuwe impulsen te gaan implementeren, zeg maar, voor de VVAO. Voor de 21ste eeuw.
Zeker.
Wat voor soort impulsen hebben we het over?
We hebben vorig jaar onderzoek laten doen naar vraagstukken van deze tijd. Want als je het hebt over 100 jaar vrouwengeschiedenis en 100 jaar ontwikkeling, wat Alice net al zei, dan is er heel veel veranderd. Dus dan is de vraag van wat is er in deze tijd nog nodig? En dan zie je met name dat deeltijdwerken toch wel een aspect is als je het hebt over carrière maken.
Ja.
Dus jonge vrouwen die toch wel in grote getale voor deeltijdwerken kiezen.
Ja,
we hebben wel een vraagstuk als het gaat over doorgroeien in topposities. Daar willen we aandacht aan schenken. Ook lobbywerk voor doen, studies naar laten doen. Maar ook vrouwen helpen om stil te staan of bewust te zijn van het belang van economische zelfstandigheid, empowerment. Tegelijkertijd zien we ook dat mensen die niet uit Nederland komen ook wel een probleem hebben als het gaat om een netwerk. Kunnen soms of vaak nog wel aan het werk komen, maar aan het werk blijven,
ja,
is dan een vraag. Kennen ze voldoende die Nederlandse cultuur? Hebben ze voldoende netwerk? Daar kunnen we een rol in spelen. En als je kijkt naar 50-plus vrouwen, dan is het bij ontslagen vaak zo dat die als eerste of kiezen om te stoppen of gedwongen worden om te stoppen. En zijn zij klaar voor die volgende stap? En daar kunnen wij ook een rol in spelen. Wij kunnen dat niet oplossen. Dat zijn geen vraagstukken die wij kunnen oplossen, maar waar we wel een bijdrage aan kunnen leveren.
Ja, natuurlijk. Nou ja, dat is natuurlijk al heel wat, hè, als je, ja, die bijdrage kunt gaan leveren. Maar dat is mooi om te horen, dit soort impulsen. Want ik denk dat het ook absoluut noodzakelijk is dat dat gebeurt. Ik vind het wel heel leuk om ook te lezen bij jullie Head and Heels.
Mm-hmm.
Hoe hoog mogen de heels zijn?
Oh, die mogen heel hoog zijn. Het staat natuurlijk voor dat wat de VVAO is. Je kunt lid worden als je een hbo of academische opleiding hebt.
Ja.
Heel staat veel meer voor levensstijl. Wat wij ook zeggen op de website is dat we graag willen dat vrouwen die actief en ambitieus zijn. En dat maakt niet uit in welk deel van je carrière. Je kunt actief en ambitieus zijn als je 75 bent, bij wijze van spreken. Maar je kunt dat ook zijn als je 30 of 25 bent. Dat is wel een van de dingen die ook de leden kenmerkt. Actief in het leven staan, ambitieus zijn, dingen willen doen. En daar staat dat heels voor. Dus veel meer voor een vorm van leven.
Ja.
Dan dat het daadwerkelijk om die schoenen gaat. Al zegt dat, ja, natuurlijk wel wat over de vrouwen.
Ja, nee, natuurlijk. Ja, het is ook symbolisch, hè?
Ja.
Dat snap ik.
Ja.
Oké. Tegenwoordig is er veel, zeg maar, rondom het MeToo gebeuren. Mm-hmm. Ontzettend veel. En ik vroeg me ook af hoe dat bij jullie nu is, of jullie daar een bepaalde rol in willen gaan betekenen?
Nee, wij kiezen daar niet voor om daar een rol in te betekenen. Dat wil niet zeggen dat we het niet een heel goed initiatief vinden. En er zijn ook weer, als je daar discussies over voert, allerlei kanttekeningen bij te plaatsen. Dat verhalen die 10, 15, 20 jaar geleden van, ja, iedereen moet nu bijna een verhaal hebben. Dat is de ene kant van het verhaal wat je hoort. En aan de andere kant is het natuurlijk uitstekend dat mensen die iets meegemaakt hebben of waar dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, dat gemeld kan worden. Dus
ja,
er is voor beide kanten, denk ik, absoluut iets te vertellen. Maar wij kiezen er niet voor om daar een rol in te spelen. Dat geldt ook voor, net werd al genoemd, Angela Maas. Die is bijvoorbeeld heel erg bezig met vrouwen en gezondheidszorg. Dat is ook niet een van de thema's waar de VVAO zich in eerste aanleg mee bezighoudt. Dus we hebben echt gekozen voor empowerment en economische zelfstandigheid, omdat dat ook past bij de achtergrond van de VVAO.
Ja.
En daarnaast volgen we natuurlijk wel al die andere thema's. Maar dat is niet iets wat wij agenderen.
Nee.
Daar zijn ook anderen mee bezig, dus dat prima.
Het is, ja, ja,
iedereen
het wordt ontzettend
zijn ding natuurlijk.
Dat klopt, ja. Dat is waar.
Wat voor een type vrouwen, als ik het zo mag omschrijven, zijn lid van de VVAO?
Dat is heel breed. Ik denk
toch
dat
wel?
Die zich. Ja. Ik denk dat dat heel moeilijk te typeren is. Wat ik net al zei, actief en ambitieus. Het zijn vrouwen die het belangrijk vinden om kennis te delen en om anderen te ontmoeten. We hebben leden die al 50, 60 jaar lid zijn. En met name het netwerk nog vooral voor de gezondheid, de gezelligheid en sociale achtervang gebruiken.
Wat een trouwe achterban.
Wij hebben een hele grote groep trouwe achterban. En zelfs leden die al heel lang lid zijn en die niet meer kunnen komen of niet meer komen, maar toch zeggen van, omdat de VVAO staat voor het empoweren van andere vrouwen, willen wij gewoon lid blijven en vinden we het belangrijk om de VVAO te sporten.
Nou, je moet je ook niet vergissen dat de trouwe achterban, die is afgestudeerd in een tijd waarin het helemaal niet normaal was voor vrouwen om te studeren. Dus dat bindt hun eigenlijk wel. Want kijk, nu is het gemeengoed geworden dat vrouwen zo veel mogelijk, weet je, gewoon nog hoog mogelijk opleiding volgen. Maar in
wat
die tijd
zou dan nu de bindende factor zijn, anno nu?
Nou ja, ik kan alleen over het geschiedenis hebben, maar in die tijd, in de jaren 60, 70, was het met een hele kleine minderheid, 15% van die vrouwen die afstudeerden. Schepte wel een band als je gewoon al überhaupt afgestudeerd was. Hè?
Ja, precies.
Maar wat nu bindt is met name de opleiding is de reden om, of een van de voorwaarden om lid te worden. Je moet vrouw zijn en je moet een hogere opleiding hebben. En wat mensen bindt is dat kennis delen en dat ontmoeten. Het is een groot netwerk, bijna 3.500 leden.
Ja.
Inhoudelijk goede activiteiten. Dus op het moment dat je, ik ben zelf lid van een bepaalde afdeling. Iedere maand hebben we een bijeenkomst. Kun je naartoe gaan of niet, afhankelijk van wat je interesse is. Of dat je tijd hebt of wat dan ook. Als je een avond meemaakt, weet je dat je een interessant thema hebt, dat er op niveau gediscussieerd is, dat je weer verrijkt naar huis gaat. Ik vind het altijd een verrijking om over onderwerpen te praten waar ik zelf wat minder van af weet.
Ja.
En dat voed je als mens. Dat kun je op wellicht meer plaatsen doen. Dat kan ook in gezelschap van mannen. Daar hoef je niet per se lid van te zijn van een vrouwennetwerk. Maar wat je wel weet, is dat de gesprekken die gevoerd worden gewoon interessant zijn.
Ja,
en daarom ben ik graag lid en ga ik er met plezier naartoe.
Ja.
Ik had het zo net over het profiel, de vraag gesteld over het profiel. Maar de vrouwen in bijvoorbeeld Noord-Brabant, die zijn natuurlijk heel anders dan in Noord-Nederland. Of
nou, ik kom veel bij afdelingen. Ja? Ook in Noord-Nederland, ook in Zeeland en ook in Maastricht. En ja. Zijn het type bijeenkomsten anders? Nee, ik denk het niet. Misschien, nee, ik kan dat niet beamen. Ik zie met name enthousiaste avonden, leuke sprekers, thema's waarvan je denkt van hey, dit is verrassend, dit vind ik leuk om hierbij te zijn en hier meer van te weten. Ja, nee.
Oké, dat is mijn vraag. Duidelijk. En duidelijk.
Ja. Ja. Alice, ben jij ook lid van de VVAL?
Nee.
Oké. Nou ja, goed, dat kan.
Ik ben de doelgroep.
Oké, maar je hebt het boek Buitengewone Vrouwen geschreven. Hoe ben je hiermee uiteindelijk bij de VVAL terechtgekomen?
Nou, Jeanne heeft mij benaderd om dit boek te maken. Omdat ik ook al eerder een boek over Nelly Kroes heb geschreven. En dat heeft Jeanne gelezen. En ik heb ook een paar keer opgetreden voor VVAL.
Ja.
De VVO's zijn regionale afdelingen. Omdat sinds 1921. Het was eerst een landelijke vereniging. En uiteindelijk is het gewoon vertakt. Omdat het was heel ingewikkeld om de hele tijd naar Maastricht of naar Groningen te gaan. Dus gaandeweg zijn het allemaal regionale afdelingen geworden. En daar heb ik ook een paar keer gesproken. En daardoor kennen we elkaar.
Ja, nou, hartstikke goed. En een fantastisch boek natuurlijk.
Ja, want het is niet alleen Nelly waar je een boek over hebt geschreven. Je hebt nog veel meer artikelen ook geschreven.
Zeker.
Ik heb Mabel Wisse-Smith voorbij zien komen.
Ja. Ayaan
Hirsi Ali.
Ja, maar er zijn ook aardig wat vrouwelijke rolmodellen. Hè?
Ja, zeker. En dan brengt me eigenlijk op de vraag waarom je graag over spraakmakende vrouwen schrijft.
Allereerst was het ontzettend leuk om dit boek te maken. Omdat ik. De VVAO geeft eigenlijk de leden en de vooraanstaande leden die in de VVAO een rol hebben gespeeld. Die geven eigenlijk een dwarsdoorsnede door de vrouwengeschiedenis van Nederland. Je moet denken aan Aletta Jacobs, maar ook Johanna Naber. Dat is de eerste vrouwelijke historica die gewoon geschiedschrijving heeft gepleegd over van vrouwen.
Dat is jouw grote voorbeeld.
Nou, eigenlijk wel, want ik kende haar helemaal niet. Ik weet wel dat ze dat IIAV heeft opgericht. Dat is de Internationaal Instituut voor de Vrouwenbeweging. Dat is nu Atria aan de Vijzelstraat. En ik heb daar heel veel gezeten om onderzoek naar de VVO te doen en alle materiaal te zien.
Is er een archief van de VVO daar?
Ja, er is een archief.
Oké.
Nou, dat is ontzettend bijzonder. Het is heel fijn dat het behouden is. Maar Johanna Naber die mocht niet studeren van haar vader. Die vond dat ongepast voor een net meisje. Maar zij heeft. Zij moest ook. Zij was gewoon. Haar was een dochter van een hoogleraar de Grieks en Latijn. En zij heeft haar wel opgevoed, of tenminste zelf geleerd. Maar zij moest alleen. Als ze gewoon in de universiteitsbibliotheek moest studeren, dan moest ze met haar broer of door haar vader vergezeld worden, gechaperoneerd worden. Ze mocht niet alleen op straat lopen. Ze mocht geen eigen huissleutel hebben. Dat was al aan het einde van de. Van de 19e eeuw. Dus uiteindelijk zijn we van ver gekomen. Maar deze dame was gewoon heel erg ambitieus. En zij werd betrokken. Ze kwam in aanraking met de vrouwenbeweging. En zij dacht van ik ga vrouwengeschiedenissen en vrouwenlevens portretteren. En in plaats van mannen. Want tot op dat moment werd de geschiedschrijving door mannen verricht.
Ja.
En die waren natuurlijk veel meer geïnteresseerd in staatsmannen, noem maar op. En zij heeft dat gedaan. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je gewoon als vrouw gewoon rolmodellen in de geschiedenis aantreft. Die je kunnen inspireren en motiveren om ook gewoon je bijdrage te leveren. Niet alleen dat de geschiedenis uit mannenoptiek is geschreven, maar ook door vrouwen. En niet zozeer dat je als feministe de hele tijd gewoon gaat benadrukken de ongelijkheid. Maar er zijn natuurlijk heel veel vrouwen geweest die toch hun rol hebben gespeeld in de geschiedenis.
Een hele belangrijke rol.
Ja, zeker. Ja. En dat is eigenlijk de eerste vrouw geweest die dat gewoon. Ze heeft allemaal portretten van oranje vorstinnen gemaakt. Ze heeft ook de nonnen beschreven. Want nonnen waren natuurlijk ook vrouwen die geëmotiveerd waren. We zouden een zelfstandig leven leiden.
Ja.
En ik vond het ontzettend leuk om dat te lezen. En dat zij daar zo ontzettend kranig. Want zij moest. Ze had een paar broers, ze was ongehuwd. Heel veel van die vrouwen in die tijd, als ze een rol wilden spelen, waren ongehuwd. En dat had een reden. Want als je huwde, moest je gewoon ontslag nemen. Dan mocht je niet meer werken. Dan moest je moeder of...
Je mocht wel werken, maar je moest je inkomen direct afstaan aan je echtgenoot.
Nee, je mocht in de jaren 30 mocht je überhaupt niet werken als je gehuwd was. Want ze dachten dat de vrouwelijke arbeidskrachten concurreerden met mannen.
Ja.
En omdat het economische crisis was, had de overheid gewoon een circulaire uitgevaardigd dat vrouwen gewoon ontslagen dienden te worden zodra ze huwden. En dat tot 1956 is ook dat de regel geweest. Ambtenaressen, als je in het onderwijs werkte, moest je ontslag nemen de dag nadat je trouwde.
Nou, belachelijk. Maar daar zit een stop achter.
Maar
dan gaan we heel eventjes uit en dan gaan we zo meteen weer verder.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Zo, die boots die heeft ze aangetrokken. En je weet wat daarmee gebeurt. Hè? Maar goed, we gaan verder met waar we zojuist gebleven waren. We waren in gesprek met Alice. En Alice die vertelde onder andere het een en ander over de rolmodellen. Hoe daar ook tegenaan wordt gekeken. En haar eigen rolmodel. Hè? Dus dat is ook een belangrijke. Maar voor dit boek heb je specifiek gekozen voor Aletta Jacobs als hoofdpersonage?
Nou, dat is niet waar hoor. Want Aletta Jacobs komt als één van de figuren voor. Maar goed, dat is natuurlijk dat onvermijdelijk. Want Aletta Jacobs was de eerste student in Nederland. De eerste afgestudeerde vrouw. De eerste vrouw die ook een punt van gemaakt had. Heeft dat geen vrouwen geen kiesrecht hadden. Ja goed, en dat onontkoombaar. En uiteindelijk is ze natuurlijk ook lid geworden van de VVAO.
Ja.
Maar als Aletta Jacobs niet op eigen initiatief, ze was 17 jaar toen ze Thorbecke een brief schreef dat zij of ze mocht studeren, dan was uiteindelijk misschien dat nog helemaal niet, dan hadden vrouwen nog helemaal geen toegang gehad in die tijd tot universiteit. Want Aletta Jacobs nam dat initiatief zelf.
Ja,
dat
is natuurlijk,
en er waren helemaal geen plannen om überhaupt de universiteit open te stellen voor vrouwen. En dat is natuurlijk, dat is een ongelofelijke, gewoon een formidabele vrouw. Ik denk dat het echt een verlichte geest was. Ze was zo autonoom en zo, gewoon een feminist in hart en nier, zou je kunnen zeggen. En zij dacht echt van ja, vrouwen en mannen verschillen. Amhula, ik wil gewoon ook kunnen studeren. Want haar vader was huisarts. En zij wilde heel graag medicijnen studeren.
Dat ging dus niet.
Dat ging dus niet. Ze was heel erg teleurgesteld. Het werd eigenlijk depressief. Want zij moest, ja, uiteindelijk toen ze een dorpsschool had afgerond, moest ze gewoon voor het huishouden zorgen. Dus ze moest gewoon stoffen afstoffen en zo. Maar dat vond ze afschuwelijk. Dus ze werd echt depressief. Uiteindelijk hebben haar ouders bedacht van oké, misschien moeten we haar toch gewoon aan de gang laten gaan. Want zij had die brief gestuurd naar Thorbecke. En Thorbecke antwoordde aan haar vader, wat natuurlijk het gebruik was. Want meisjes mochten helemaal niet met staatsmannen corresponderen. En hij zei tegen haar vader, hij schreef haar vader van als u het goed vindt. Want hij was een echte liberaal. Thorbecke zei van mijn recht om te beslissen over een vrouw gaat niet voor op het recht van een vader. Ja. Om over zijn dochter te beschikken. Dus hij zei van, meneer Jacobs, als u het goed vindt, dan mag uw dochter gewoon de colleges bij wonen. En uiteindelijk heeft hij een jaar later toestemming gegeven op zijn sterfbed. Dat ze uiteindelijk in Groningen het studie af mocht maken.
Ja.
Nou ja, dat was natuurlijk een ontzettende mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse academische vrouw.
Ja, nee, absoluut.
Dus ook een kamer daar ingericht, speciaal ter ere voor haar.
Ja.
Nou ja, en ja, uiteindelijk. Ja. Alle vrouwen die na haar zijn gekomen, zijn in haar voetsporen getreden.
Ja, daarom dacht ik ook dat zij het hoofdpersonage is, omdat het ook.
Nou, tuurlijk. Ze is eigenlijk gewoon, ze is de wegbereidster geweest, zoals dat vroeger werd genoemd. Ja. De voorgangster.
Ja.
Vertel, wie zijn er nog meer, komen er in beeld in het boek?
Nou, onder andere ook Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraresse. Dat was natuurlijk ook een mijlpaaltje. In 1917 is ze buitengewoon hoogleraar biologie geworden. Zij was een 23-jarig meisje toen zij uiteindelijk wel het hoofd werd van een laboratorium in Amsterdam. Dat was alleen maar omdat er geen geld was om een man te betalen. En zij had biologie gestudeerd en voelde er wel voor. Dus uiteindelijk heeft zij aangesteld. De directeurswoning mocht ze niet betrekken, want dat was te duur voor haar. Ze moest in een paar kamers wonen. Maar ze was een ontzettend opgewekte en daadkrachtig vrolijke type. En die blijmoedig gewoon haar taken uitvoerde. En zij is ook lid vanaf de oprichting. 1918 is de vereniging de VVO opgericht. Eigenlijk uit een soort reactionaire beweging. Want er kwamen steeds meer meisjes die mochten studeren naar Alette Jacobs. Het gymnasium werd ook opengesteld. Het was een voorbode voor meisjes. Het was een voorbode om naar de universiteit te kunnen. Maar al die eerste vrouwen, de echte eerste vrouwen, die vonden het eigenlijk een beetje een soort modeverschijnsel worden dat heel veel meisjes gingen studeren. Dus zij waren er een beetje huiverig voor dat meisjes niet een goede motivatie beschikten. En uiteindelijk gingen ook heel veel vrouwen trouwen. Dus zij dachten van we willen niet dat meisjes, weet je, dat het een soort hobby wordt op het voorportaal van het huwelijk. Ja. Dus zij wilden gewoon op middelbare scholen, de VVO, de oorspronkelijke VVO, gewoon een goede studievoorlichting geven aan meisjes of ze wel of niet, bij wijze van spreken, een studie zouden moeten volgen. Alleen de echte gemotiveerde, hele goede, excellente studenten moesten wat hun betreft overblijven. Dat was eigenlijk een van de eerste redenen om die VVO, die vereniging, op te richten van gestudeerde vrouwen.
Ja.
Los van de gezelligheid en van het delen, net zoals nu nog steeds het geval is, delen van ervaringen.
Ja, dat hoort er natuurlijk allemaal
zeker,
bij.
Zeker, zeker.
Ja. Nou ja, er is ook in die tijd natuurlijk wel een groep vrouwen geweest die het prima vond zoals het was. Hè?
De meerderheid, zeker. Ja. De meerderheid was uiteindelijk dat was ontzettend exceptioneel. Ja. Als je als vrouw gewoon überhaupt werkte, of als, laat ik eerlijk zeggen, het liberaal of een burgermeisje. Want volksvrouwen, arbeidersvrouwen, die werkten natuurlijk wel. Die waren op boerin of middenstandsvrouwen of gewoon dienstmeisjes. Die waren er natuurlijk wel. Maar meisjes in de burgerklasse, die gewoon, waar het geld ervoor was om ook te gaan studeren.
Ja,
dat was eigenlijk not done om gewoon, ze dachten ook serieus in die tijd, in het begin van de van 1910 dachten ze ook dat vrouwen gewoon niet geschikt waren om te studeren. Want bijvoorbeeld ook een psychiater Winkler, die zei van een vrouw heeft maar een beperkt aantal energie. En als het te veel naar haar hoofd gaat, stagneert de menstruatie en raakt ze onvruchtbaar.
Nou, wat een verhaal.
Dus, dat was echt de overtuiging. Heel veel,
die hebben we nooit gehoord.
Nee, en heel veel mannen dachten ook, echt gewoon gerenommeerde wetenschappers dachten van vrouwen zijn natuurlijk wel, die hebben wel hersenen, die zijn niet dommer, maar die zijn buitensporig emotioneel en in emotionaliteit identiteit die staat in de weg van hun rationele manier van redeneren. Of een manier van redeneren. Dus eigenlijk zijn vrouwen niet geschikt om te studeren.
En dat is toch niet van de tak van de woordenboeken? Die meneer, Winkler Prins.
Nee, dit is niet Winkler Prins. Maar bijvoorbeeld ook de Gerard Heijmans. Heijmans is een hele bekende professor in Groningen. Het Heijmans College heb je nog. En die zijn heel bepalend geweest voor vrouwen. Want uiteindelijk, hij heeft een onderzoek gedaan. Hij heeft ook de psychologie in Nederland geïntroduceerd. En hij zei, vrouwen zijn niet dommer, maar zijn wel emotioneler. En daarom kunnen ze niet... zijn ze niet geschikt voor het zuiver onderzoek. En ze zijn ook niet geschikt voor abstracte zaken zoals wiskunde en natuurkunde.
Nou, dat is super en achterhaald.
Kan dat heel erg achterhaald. Ja. Dan vraag je me af, hè, kan dat de reden zijn, de motivatie zijn geweest van vrouwen, ook in die beginfase, om extra hard hun best te gaan doen om te bewijzen?
Sommige vrouwen zoals Johanna Westerdijk, Alette Jacobs deden dat natuurlijk. Want die moesten echt tegen de vooroordelen ingaan dat vrouwen ongeschikt waren. Ik bedoel, het is niet alleen dat ze gewoon... heel veel mannen, maar ook vrouwen zelf. Ja. Een van de topwetenschappers in Utrecht, de eerste lector celbiologie in Utrecht. Die was eigenlijk ook ervan overtuigd dat zij niet als vrouw geschikt zou zijn. Dus zij zat in een enorme worsteling, interne worsteling. Want ze wilde eigenlijk huisarts worden. Want huisarts werd wel passend geacht bij het... vak, het verzorgende karakter van vrouwen. Maar zij wilde gewoon zuiver onderzoek doen. En zij had ook gewoon de overtuiging zelf... dat ze eigenlijk niet daar geschikt voor was. Omdat ze gewoon niet genoeg abstract kon denken. Dat ze gewoon veel te emotioneel was.
Allemaal aangepraat.
En dat was, ja, zeker. Maar zij was daar ook van overtuigd. En dat was ook voor heel veel vrouwen zelf gewoon ze zag dat zelf ook nog los van de vrouwen die gewoon überhaupt dacht ze van... Ik heb ook gewoon... Ina Bourdieu-Bakker was een hele bekende schrijfster. Die was ook heel erg erop tegen. Die kwam ook uit een liberaal milieu. Had zelf ook een blauwe maanden gestudeerd. Maar vond het verschrikkelijk dat vrouwen studeren. Want vrouwen, ze zei...
Zij was wel zo'n vrouw die het eigenlijk niet zo...
Ja, zij heeft in 1921 een boekje uitgebracht. Het heette De Moderne Vrouw in haar tekort. En zij zei dat vrouwen die studeerden of werkten altijd een tekort voelden. Want als... dat het alleen maar kon opgevuld worden door een huwelijk of een kind.
Ja, maar ja, dat is een bepaalde tijdsgeest.
Maar zij was een hele populaire schrijfster. Ze werd heel veel gelezen. Dus heel veel vrouwen deelden dat gedachtegoed. En dat was helemaal niet uniek. En
natuurlijk omdat in die tijd... Hè, mensen die dan ermee eens waren om niet speciaal te gaan studeren... dat was zo'n vrouw natuurlijk wel een rolmodel.
Zeker, zeker. Ja. Nou ja, goed. En dat zie je natuurlijk ook na de tweede feministische golf. Ik bedoel, niet iedereen was een Hedy Dancona en een Joke Smit. Die stonden ook niet op de barricades. Dus dat was ook in die tijd de eerste golf. Eigenlijk de eerste gestudeerde vrouwen waren een soort van nature al feminist. Omdat ze iets deden wat echt heel erg bijzonder was in de mannenwereld. Maar daar waren ook heel veel vrouwen, hadden daar kritiek op. En dat zie je natuurlijk ook in de tweede feministische golf. Hadden ook heel veel vrouwen kritiek op die feminist. Die tuinbroeken en die waren verzuurd. En dat zag je ook in de jaren 20. Net nadat die vrouwen waren gaan studeren. Zeggen ze ook van die feministen zijn ongelukkige schepsels en wanhopig. Ze zijn niet gelukt op de huwelijksmarkt. Dus daarom gaan ze maar werken.
Ja.
Dus dat is van alle tijden eigenlijk. Dat de seksgenoten elkaar afkatten.
Ja, dat is natuurlijk absurd. Ja,
dat is weer een hoofdstuk apart inderdaad.
Ja, ja.
Maar ik denk wat ook een voordeel is, of vooroordeel is... is dat er gedacht wordt dat vrouwen misschien niet zoveel werk aan zouden kunnen. Kijk, als ik naar Shanna kijk. HVA, daar ben je werkzaam. Je doet ook nog dat onderzoek aan de VU. Daarnaast ben je ook nog voorzitter van de VVAO.
Aardig wat werk.
Het is aardig wat werk.
Klopt, ja.
Dus jij bent een bevestiging van dat inderdaad een vooroordeel is. En dat vrouwen gewoon echt wel behoorlijk wat werk kunnen verzetten.
Ja, ik ken een heleboel vooroordelen. Okay. Maar misschien wil ik dit vooroordeel ook niet horen of past het niet bij mij. Maar ik denk dat er ook in deze tijd nog steeds vooroordelen zijn ten opzichte van mannen en vrouwen. En de verschillen tussen mannen en vrouwen.
Ja.
Alice begint natuurlijk vooraan in het boek. Maar ook in deze tijd speelt dat nog steeds. En je vroeg daar straks waarom ben je bij Alice uitgekomen. Ik denk dat het eerdere boek wat ik van haar gelezen heb... juist de combinatie tussen de rolmodellen laten zien... en het verhaal wat er speelt en ook de vraagstukken van deze tijd. Maar ook de vraagstukken van begin de oprichting van de VVAO. Dat die juist in dit boek heel erg naar voren komen. En daar komen ook... stereotyperingen, vooroordelen van iedere periode toch wel min of meer ook bij.
Het is natuurlijk heel interessant, want het vooroordeel dat vrouwen te emotioneel zijn,
ja,
is de afgelopen eeuw ook gewoon de hele tijd vrouwen om de oren geslagen. Alle vrouwelijke politici werden ook gewoon afgerekend. Nee, dus dat is nog steeds een soort vooroordeel. Kijk, en uiteindelijk heeft Nelly Kroes, maar ook die ook lid van de VVO is geweest, en Els Borst, die ook een lid van de VVO is geweest, die hebben wel gezegd, ja, ik heb moeten leren dat haantjesgedrag ook emotioneel gedrag is. Maar dat is een andere vorm van emotie. Maar vrouwen werden elke keer om de oren geslagen. En dus al die eerste vrouwen die in de kamer zaten, of ook, die waren ook echt serieus. Net als Corrie ten Boom, ook een lid van de VVO, ook een bestuurslid geweest, die echt de wet op de handelingsonbekwaamheid, waar jij zo even naar om refereerde, heeft afgeschaft. Die deden echt heel erg hun best om nog zakelijker te zijn dan mannen. Nog nuchterder en noem maar op. En ja, dat was niet voor iedereen weggelegd. Maar zij moesten echt bewijzen. Ze moesten echt bewijzen dat ze nog nuchterder waren dan mannen.
Ja. Maar daar zit wel een probleem.
Ja.
Want je bent of te zakelijk en dan word je niet serieus genomen door andere vrouwen. Of je bent te bitchy of wat dan ook. Of je bent te emotioneel en dan word je door andere groepen weer niet. Dus je zit altijd op een positie. Eigenlijk moet je gewoon jezelf blijven.
Je bent niet de norm als vrouw.
Omdat je dus inderdaad niet de norm bent, doe je het eigenlijk nooit goed.
Ja.
En daar hebben vrouwen wel last van. Ze moeten niet te masculien of te mannelijk worden. Niet te emotioneel, want dat past dan ook weer niet in de wereld waarin ze acteren. Dus ja, je zit wel in een soort van spagaat.
Ja, ja, dit is inderdaad een lastig dilemma, zou je bijna zeggen.
Ja, dat is nog steeds inderdaad gewoon geldt dat. Want hoewel er heel veel verbetert in het leven van vrouwen, dat mag ik wel stellen, is het natuurlijk toch.
Blijft hangen.
Ja, zijn er nog steeds gewoon ook zo op de arbeidsmarkt, zeker in bedrijven en instellingen, noem maar op, wordt er nog steeds de mannelijke standaard gehanteerd.
Ja.
En daarna, volgens mij heeft Hans Kleivers, de lid van de KNW, heeft laatst ook gezegd van ja, vrouwen kunnen niet, nou ja, jij haalde het al aan, kunnen niet zo hard buffelen. Die kunnen niet zo hard, want er werd hem verweten van waarom zitten er geen vrouwen in dit nieuwe kankeronderzoek. En ze kunnen niet zo hard buffelen. Nou ja, dat is natuurlijk waanzin dat zo'n man, zo'n hooggeleerde man dat zegt.
Nou ja, het is natuurlijk ook niet zo dat vrouwen heel makkelijk als bouwvakker aan de slag gaan.
Nee, maar dat
kan
is
wel, want die zijn er natuurlijk ook.
Maar het gros van de vrouwen die nu medicijnen studeert, weet je wel, studenten is vrouw. Dus het is natuurlijk niet geloven dat hij gewoon een hele bataljon aan getalenteerde academici wegvaagt. En dat zij gewoon niet zouden voldoen.
Dat is natuurlijk waanzinnig.
Ja.
Hij heeft gewoon geen filter. Dat is maar we hebben vaak geen filter.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Maar jullie hebben het boek dus nog niet, hè, vandaag?
Nee.
Vind ik ook wel heel jammer.
Ik had gedacht van, nou, misschien is het leuk om even een kleine passage voor te lezen.
Oh, maar dat kan wel. Want ik heb het digitaal bij me.
Oh, wist jij dat, Alice?
Het is natuurlijk, voordat het gewoon naar de drukker ging. Want het is wel heel leuk dat je het bij je hebt. Ja. Dus kan jij wat.
Superleuk.
Hey, Alice, ik had ook begrepen dat jij echt wel veel verre reizen doet. Klopt dat?
Ja, nou ja, maar afgezien van de VVO. Hè, bedoel,
het staat er los van. Maar wat haal je uit het doen van verre reizen?
Nou, het is natuurlijk ongelooflijk leuk. Weet je, een reis of een andere omgeving dient natuurlijk als een spiegel voor je eigen omgeving. Dus je kan gewoon je vergelijken, je kan je spiegelen. Of je kan je afzetten van, god, kijk, en laten we eerlijk zijn. Als ik gewoon, hoe ver en hoe meer ik reis, hoe meer ik me van bewust ben. Wij als vrouw in Nederland leven eigenlijk in een soort oase. Ik bedoel, het is niet zo dat alles gewoon goed is. Maar uiteindelijk, bedoel, je hebt gewoon ontzettend veel vrijheid. Je kan als vrouw gewoon überhaupt op een terrasje gaan zitten. Nou ja, ik ben ook heel veel landen in Afrika geweest. Vrouwen, weet je, die sjouwen zich rot met water op hun hoofd en noem maar op. En die mannen zitten lekker een biertje te drinken.
Nou, daar kunnen vrouwen heel hard werken.
Die doen volgens mij al het werk. Goed. En dan denk ik, jeetje Mina, wat ben ik bevoorrecht dat ik hier gewoon ben geboren. En, maar goed, het is natuurlijk ook heel leuk om met al die andere mensen van gedachten te wisselen. Het is net een soort journalistiek bewijs van spreken.
Absoluut. Ja, natuurlijk. Dat kan me heel goed voorstellen.
Ik was al aan het kijken naar Sjane, want volgens mij kunnen we een stukje.
Wie zou je aan het woord willen laten?
Nou, ik doe het liever niet. Doe het jij maar even. Ja,
maar
jij bent
welke persoon?
Ja. Klein stukje van 2 minuutjes?
Kies maar uit. Iemand waarvan jij het gevoel hebt van, die spreekt me. Iedereen spreekt je aan natuurlijk, maar van waar jij denkt, dit wil ik even voorlezen.
Via haar advocatenwerk had Tendelo een inkijkje in veel huwelijken. En dit verhoogde haar feministisch bewustzijn. Want wat ze zag, stemde haar niet vrolijk. In de wet stond dat de man het hoofd was van de echtvereniging en als enige mocht beschikken over de gemeenschap van goederen. Met haar huwelijkse jaarwoord sloot een vrouw feitelijk een onderwerpingsverdrag, want hiermee plaatste ze zichzelf onder het wettelijk gezag van haar echtgenoot. Een man kon een onwillige vrouw gemakkelijk chanteren en dreigen dat hij haar kinderen bij haar weg zou nemen als zij niet deed wat hij verlangde. Echtscheiding werd op zeer beperkte grond toegestaan en echtparen moesten aantonen dat hun huwelijksleven onhoudbaar was. Scheidingsverzoeken stonden boordevol scheldwoorden die echte lieden elkaar toeslingerden en mishandelingen en overspel werd breed uitgemeten. Mede door deze rechtszaken, waarin vrouwen juridisch uitermate zwak stonden, besloot Tendelo zich te gaan inspannen om de rechtspositie van de vrouw te verbeteren. Want nu was ze, en dan staat er tussen haakjes, een slavin. Een paar jaar na de start van haar advocatenpraktijk sloot ze zich aan bij verschillende vrouwenorganisaties. Tendelo was een zelfbewuste workaholic. Daar heb je hem, de workaholic.
Ja.
En als vanzelf belandde ze in bestuursfuncties. Van 1928 tot 1937 was ze secretaris van de Nederlandse Vrouwenclub in Amsterdam. Nou, dan staan er nog een aantal jaartallen en uiteindelijk komt ze bij Vrouwenbelangen. Ze is ook, dan ga ik verder in de tekst, veel feministes waren net als zij actief in meerdere vrouwenverenigingen. En dit gold ook voor de advocaat Betsy Bakker-Noord. En het is niet duidelijk of Tendelo Bakker-Noord bij VVJO of Vrouwenbelangen leerde kennen, maar zij was diep onder de indruk van deze 23 jaar oudere feministe die ze beschouwde als haar leermeester. Bakker-Noord was in 1914 gepromoveerd op de rechtspositie van gehuwde vrouwen. Tendelo zou haar later eren in de Kamer als haar voorgangster die de geesten had wakker gemaakt voor opheffing van de handelingsonbekwaamheid.
Zo, mooi stuk zeg.
Ja,
dat smaakt natuurlijk naar meer. Fantastisch.
Zeker.
Ik heb begrepen dat, want het is aankomend weekend, hè, de Lustrumviering.
Ja, aankomend weekend.
Ja, heerlijk. En dan is het boek daar ook verkrijgbaar?
Het boek is daar is vrijdag verkrijgbaar en zaterdag verkrijgbaar.
Vrijdag en zaterdag. Ja. Ga je signeren, Alice?
Ik geen idee, ik denk het wel, nou, natuurlijk. Maar het wordt ook gewoon verkocht in de boekwinkel. Hè? Het is niet
ja, maar het is wel leuk als mensen daar naartoe komen. Dat ze het meteen
dat
kunnen
krijgen.
Ja, dat
is zeker leuk. Ja, zeker.
Super.
Ja,
heel mooi. Het intrigeert. Je hebt wel het gevoel. Nou, volgens mij heb je ook niet het een beetje op een softe manier geschreven, als ik het zo hoor.
Nou, wat wel heel erg leuk is, want kijk, over heel veel van deze vrouwen, bijvoorbeeld ook Corrie Ten Boom, dat was de PvdA-politica, voormalig liberaal politicus van de VBW, zijn biografieën verschenen. Maar uiteindelijk krijg je in dit boek krijg je een paar korte portretten, maar dan krijg je de gemeenschappelijkheid. Die vrouwen hebben niet in het luchtledige geopereerd. En uiteindelijk in al die biografieën, waar ik heel erg veel met plezier gebruik van heb gemaakt, lees je wel over een losstaand leven. Maar natuurlijk is het emancipatie het werk van velen. En dat heb ik wel gewoon uit mijn onderzoek ervaren. Dat al die vrouwen hadden connecties. Ook een netwerk eigenlijk. Het was een netwerk.
En, ja, je ziet ook al hoe ze meteen dat voorbeeld neemt van die andere dame.
Ja, die Betsy Bakker-Noord. En dat was weer een leerling van Aletta Jacobs.
Ja.
En dus dat was, iedereen stond, ja, dat was natuurlijk een klein land, Nederland. Maar ook in die hogere klasse stond iedereen in verbinding met elkaar. En dat is volgens mij is wel een eye-opener voor mij ook zelf geweest als historica.
Ja, super. Nou, helemaal goed. Ik vond het ontzettend leuk om ook even de impressie te mogen horen hier. Dus dat was een mooie scoop. Even kijken. Wat kunnen de bezoekers verwachten? Nou, eigenlijk heb je in het begin al aangegeven. Hè? Symposium is er. Is er nog iets anders waarvan je zegt dat mogen ze absoluut niet missen?
Nou ja, de tentoonstelling waar een aantal boekbeelden die Alice beschreven heeft ook een plek krijgen.
Ja.
Dus die is nog 4 weken te bezoeken. Het Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
Ja.
Daar wordt op allerlei manieren aandacht gegeven aan die boekbeelden. Dus het symposium kan bezocht worden, de tentoonstelling kan bezocht worden. En als mensen zin hebben in een feestje, dan moeten ze gewoon om 6 uur aansluiten bij de Orangerie.
Ja, nou, dat dacht ik wel. Een feestje is altijd goed natuurlijk.
Ja.
Hartstikke leuk. Dames, ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. En ik wens jullie uiteraard heel veel succes met de viering van het weekend. 100-jarig Lustrum. En vooral natuurlijk heel veel plezier. Wij gaan er even uit. Jullie zijn zo dadelijk nog hier bij ons aanwezig. Dus dat wordt wel even gezellig. Maar we gaan nu eventjes luisteren naar een muziekje. En dan hebben we reclame en dan zijn we rond de klok van 3 weer terug. Tot zometeen.